Goedenavond, dames en heren. U bent via YouTube en Facebook rechtstreeks verbonden met het gemeentehuis van Nieuwegein, waar wij vanavond een online avond hebben, een avond van de raad. Ik heet iedereen van harte welkom. De deelnemers aan de vergadering, dat zijn de raads- en de commissieleden van de gemeente Nieuwegein, die zijn via Teams verbonden en alle andere mensen kunnen het, zoals net al zei, volgen via Facebook en via YouTube. Mijn naam is Martin Monroy. En ik ben vanavond de voorzitter van deze vergadering die online vanaf zaal 008 plaatsvindt. En gelet op de aangescherpte maatregelen van het kabinet vergadert de gemeenteraad in de maand oktober. En dus ook de avond van de raad vergadert digitaal. Ik wijs alle deelnemers van de vergadering op de afspraken die we in het voorjaar hebben gemaakt over digitaal vergaderen. Dat wil zeggen dat ik u vriendelijk verzoek al uw microfoons en uw camera's uit te zetten en die pas aan te zetten op het moment dat u het woord van mij krijgt. En ik wil u ook graag helpen herinneren aan de wijze hoe we met de chatfunctie werken. Die kunt u gebruiken voor het stellen van vragen aan de voorzitter of aan de griffier. En u weet welke codes u daarvoor moet gebruiken. Als u een vraag heeft, vult u VR in. Heeft u een interruptievraag, vult u IR in. En wilt u een doorvraag stellen, dan vult u DV in. Dat waren de mededelingen vooraf. Dan beginnen wij met het eerste blok van deze avond. Dat is een blok dat gaat over de regio. Dat doen we om elkaar informatie te krijgen. En op het raadsinformatiesysteem, het IBAP-systeem, staan ook al de nodige stukken en de toelichting van het college en de presentatie. En ik ga ervoor de volgende mensen welkom heten die ons door dit deel van de vergadering gaan heen leiden. Dat is de heer wethouder Hans Adriani vanuit het college. En hij heeft als ambtelijke ondersteuning meegenomen de heer Marco Lunneman, Hanneke Peters, Dionne Barré en Lotte Baransen. Ik ga u toch even kort het verloop van dit agendapunt schetsen. In het regioblok wil de organisatie u graag bijpraten over de regionale ontwikkelingen. En de organisatie zal dit doen aan de hand van een presentatie die, zoals ik net al zei, in IBAPS staat. Het is een veelheid van onderwerpen. En ik zal even voor het publiek thuis noemen welke onderwerpen besproken worden. We beginnen zo meteen met een presentatie over het RES. Dat is de regionale energiestrategie. Daarna volgt een sessie over het POVI. Dat is de provinciale omgevingsvisie. En dan krijgen we de volgende, die gaat over het REP. Dat is de ruimtelijke economisch programma. En dan sluiten we af met het MIRT. En dat is het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport. Dus RES, POVI, REP, MIRT. Om het maar even met de interne afkortingen te zeggen. Na iedere sessie die aan de hand van de presentatie plaatsvindt, krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen aan elkaar en met elkaar van gedachten te wisselen. En na het afloop van 3 sessies krijgt wethouder Adriani ook nog de gelegenheid om wat te zeggen. En wellicht kunt u hem dan ook nog een vraag stellen. Ik wil er nog wel even op wijzen. Dit is echt een informatieve gedeelte, omdat het bevat een veelheid van onderwerpen. En u heeft ook de vrijheid om per onderwerp van woordvoerder te wisselen. En omdat het een informatieve avond is, is het ook bedoeld om een soort benen op tafel gesprek te hebben en nog niet gelijk volop in de politiek te duiken. U kunt uw bevindingen delen en elkaar op vlieghoogte brengen, zullen we maar zeggen. Dan wil ik graag beginnen met de eerste sessie. Dat is de sessie over het RES, de regionale energiestrategie. En daarvoor wil ik graag de heer Lunneman vragen om ons aan de hand van een presentatie mee te nemen. Meneer Lunneman, aan u het woord.
Ja, dank u. Ik wacht even tot de presentatie is opgestart. Ja. Ik wil even bijpraten over de laatste stand van zaken en het volgproces van de RES. Inmiddels is de conceptpot elektriciteit en ontwerp RES in alle gemeenten geweest. En de waterschap en ook de provincie. Die zijn allemaal akkoord, behalve de gemeenteraad Montfoort. En de gemeenteraad Montfoort, die had eigenlijk een aantal zaken meegegeven, met name dat ze zorgen hebben over de ruimtelijke impact, over de participatie en ook over de hoogte van het elektriciteitsbod, dat 1,8 terawattuur is. Daar hebben ze ook een motie over aangenomen, die is ook meegezonden met het conceptbod en de ontwerpres die bij het Nationaal Programma is ingediend vorige week. En de behandeling in de gemeenteraad Montfort is ook nog vers, want dat was begin vorige week. Wat betekent dat nu voor het vervolgproces? Dat we dus eigenlijk extra aandacht moeten hebben voor de gemeenteraad Montfoort. En dat we goed met hun in gesprek moeten gaan. Om toch tot een definitieve RES en eindbod te komen. Bij de conceptbod elektriciteit ontwerpres zijn ook alle moties en amendementen van de gemeentes mee ingediend. We gaan iets te snel, ja. En nog even ter herinnering staan ook onderaan de beslispunten overgenomen. En dus de eerste twee zijn regionaal en de onderste dat is het lokale beslispunt van Nieuwegein. Waarbij we willen inzetten op zonne-energie. En dan gaan we nu wel naar de volgende sheet. Stand van zaken over warmte is dat er eigenlijk twee onderzoeken zijn over warmte. De eerste dat is nog lopend onderzoek van de provincie naar biomassa. En dat zit in de afrondende fase. Dit wordt volgende week, 13 oktober als het goed is, ook besproken in provinciale staten. Dus dat is voor de geïnteresseerden. En een regionaal warmteonderzoek is net afgerond. En daar zitten eigenlijk drie deelonderwerpen waarvan ik ook even de conclusies heb opgeschreven. Er is namelijk ook onderzoek wat is de warmtevraag en wat wordt de warmtevraag. Nou, de warmtevraag die gaat afnemen ruim 20% tot 2050. Met name door isolatie. En hierbij is ook meegenomen de nog komende woningbouw. Het onderdeel warmtebronnen is ook onderzocht. Wat is er nu beschikbaar in de regio? En daar blijkt met name aardwarmte, aquathermie en zonthermie potentieel de grootste bronnen te zijn. Maar er moet wel bij aangemerkt worden dat het een en ander nog in onderzoek is. Met name aardwarmte speelt nu heel erg als onderzoeksonderwerp. En het heeft ook allemaal wel wat kanttekenen. Aquathermie, daar heb je ook te maken met seizoensopslag. Hetzelfde geldt ook voor zonthermie, als we daarmee aan de gang zouden gaan. En als laatste, de koppelkansen. Er is gekeken van, wat is nou meest kansrijk in hoogstedelijk en laagstedelijk gebied. En hoogstedelijk, dat is dan eigenlijk Utrecht en een groot deel van Nieuwegein. En daar is eigenlijk uit voortgekomen dat een collectief warmtesysteem vooralsnog kansrijk is. En meer in het laagstedelijk gebied individuele oplossingen of klein collectieve systemen. Dan gaan we naar de volgende sheet. Proces naar de definitieve RES, de RES 1.0. Die moet voor 1 juli 2021 worden ingediend. Proces is nu in drie fasen opgedeeld. En we bevinden ons nu in fase 1. Er wordt eerst een procesplan gemaakt. Die wordt medio deze maand waarschijnlijk opgeleverd. En ook een monitoring systeem. En het monitoring systeem heeft met name ook betrekking op het proces tot de RES 1.0. In de volgende fase, die start dan in de maand november. Daar moet elke gemeente aan de gang gaan met zoekgebieden voor elektriciteit. Dus onze gemeente die zal met name gaan kijken naar zonne-energie langs de Rijkswegenvaarwegen. Om te kijken naar wat zijn dan de beste zoekgebieden. Dus daar gaan we dan mee aan de gang. En ook de impactanalyse op het elektriciteitsnetwerk zal dan starten. En die loopt wellicht ook nog door naar fase 3. En er wordt gewerkt aan een voorstel voor een regionale warmtebronnenstrategie. Met ook de verdelingssystematiek en ook de samenwerking op energiebesparing wordt daarin meegenomen. Maar in fase 3 wordt alles gebundeld tot een regionaal verhaal. Ook zonne-energie op daken, dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel, daar wordt er ook in meegenomen. En dan moet er ook een warmtebronnenstrategie liggen met de verdeling en afspraken, regionale afspraken over energiebesparing. Participatie, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel. Het een en ander aan participatie vindt plaats of heeft net plaatsgevonden. Om te beginnen met de online enquête van Citizens, onder andere op aardgasvrij wonen, dat was rond de zomer. En ik heb daarbij de belangrijkste conclusies genoteerd. Een belangrijke toch wel was dat de inwoners over het algemeen heel goed bekend zijn met de doelstelling van aardgasvrij wonen. En dat we eigenlijk met z'n allen van het aardgas af moeten op termijn. Maar niet iedereen is het daarmee eens op dit moment. Dat draagvlak, heb ik ook opgeschreven, is sterk verdeeld. De ene helft ziet het wel zitten en de andere helft eigenlijk niet. Tegelijk is de betrokkenheid van de inwoners ook groot. En willen ze ook graag geïnformeerd blijven. Een punt wat er ook heel erg uitspringt is dat men belangrijk vindt dat de kosten heel laag blijven als we van het aardgas afgaan. De kosten dus voor de inwoners. En over de stadsverwarming, de mensen die op stadsverwarming zitten, daar is ongeveer 2/3 op dit moment tevreden tot heel tevreden over. En ook een nog grotere meerderheid is ook voor verduurzaming van de stadsverwarming. Dus dat zijn even de belangrijkste punten uit het citizens onderzoek. Voor wat betreft aardgasvrij wonen. Op dit moment zitten we midden in de warmteweek, de Nieuwegeinse warmteweken die tot half oktober lopen. Ik heb ook even de onderwerpen erbij gezet. Eind deze maand is er ook nog gepland een avond van de Raad. Ook met name over de uitkomsten hiervan. Die worden dan met u besproken. Voor het verdere participatieproces gaan de komende maanden ook nog sessies plaatsvinden met inwoners en met lokale stakeholders. Dat zou eventueel ook nog een online onderzoek kunnen worden, maar dan moeten we nog nader invullen. En dat gaat dan met name dus over de zoekgebieden elektriciteit. Dus enerzijds warmte zijn we nu mee bezig, zoekgebieden elektriciteit die gaan komen. En er worden ook regionale bijeenkomsten georganiseerd voor de stakeholders, met name de regionale stakeholders en ook voor alle raadsleden in de regio. En er komt ook nog een avond van de Raad. Begin volgend jaar is die gepland over de stand van zaken RES. En dan vergeet ik ook nog even, er komt ook nog een avond van de Raad over de transitievisie warmte in het eerste kwartaal volgend jaar. En dan ben ik eigenlijk door mijn presentatie heen. Dus dan is eigenlijk de hoofdvraag even, kunt u zich vinden in deze procesaanpak? Heeft u eventueel nog andere vragen? Daarvoor over kunnen we met elkaar in gesprek gaan.
Dus u wil graag eens horen over de procesaanpak en eventuele andere vragen. Nou heb ik al één vraag gezien, dus daar begin ik dan maar even mee. Meneer Quantus, u heeft een vraag. Meneer Quantus van D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had een vraag over de koppelkansen van warmte. Er wordt gezegd over laag stedelijk. En ik heb begrepen dat er discussies zijn over Rijnhuizen. Kan daar iets over worden toegelicht?
Rijnhuizen valt op zich nog in hoog stedelijk gebied. En daar is natuurlijk eerder inderdaad onderzocht of daar een duurzaam warmtenet aangelegd kan worden. Dat is eigenlijk dus van de baan. Dus op dit moment speelt daar wel dat individueel moet worden opgelost. En het is ook zo dat dit gebied eigenlijk een beetje valt buiten het gebied van de huidige stadsverwarming. Dus als we kijken naar de eventuele uitbreiding van de stadsverwarming, maar dat is ook nog even de vraag in hoeverre dat plaatsvindt, dan zijn dat eigenlijk met name de huidige woonwijken waar eerder die kansen liggen. En bij Rijnhuizen speelt dat nu niet. Daar is eigenlijk gewoon gezegd van, dat moet bij de nieuwbouw individueel worden opgelost. Bijvoorbeeld met een WKO.
Dat betekent eigenlijk dat we dat gewoon laten schieten en daar niet extra effort in steken, ondanks dat er allerlei subsidies zijn die eventueel zouden kunnen leiden tot een betere, optimale oplossing?
Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal in de diepte hierbij betrokken. Maar op dit moment is wel het standpunt, met name dus bij de nieuwbouw, dat er individuele oplossingen moeten worden gezocht. De opties staan natuurlijk op zich open om er misschien iets ook met een klein collectief te doen. Dit is nu de huidige stand van zaken, wat ik erover kan zeggen.
Dat begrijp ik. Maar ik denk dat het toch zinvol zal zijn, maar misschien in een aparte vraag, om te kijken in hoeverre de gemeente daar een begeleidende functie kan waarnemen. Om een stimulans te zijn voor toekomstige bewoners en de ontwikkelaars, om daar wat positiever in te gaan staan.
Ja, maar die betrokkenheid is er, dus hier gaan we ook zeker mee verder.
Oké, dank u wel. En dank u wel voor uw vraag, meneer Quantus. Mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie, u heeft een vraag over de haalbaarheid van het proces.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind de tijdsplanning best wel vrij krap, wat u beschrijft dat er nog moet gebeuren. Dus ik vraag me af, in hoeverre is het realistisch? Denkt u dat het haalbaar is, zeker in een tijd dat je niet zo gemakkelijk bij elkaar komt en alles overlegt met iedereen?
We hebben te maken met eigenlijk de landelijke opgave dat elke regio voor 1 juli ja, de definitieve rest moet indienen. En dit zorgpunt wordt op zich ook wel gedeeld. Dus dat, eigenlijk is dat ook al meegegeven aan het Nationaal Programma REST van hey, ja, we hebben ook nog met een participatietraject te maken. En ook met corona. De boodschap terug is eigenlijk dat vooralsnog 1 juli wel overeind staat. En dat betekent dus dat we ons vooralsnog ook aan de procestijd moeten houden. Maar goed, zeg nooit, hè. Je weet niet hoe het over een paar maanden is. Misschien dat de landelijke overheid daar weer iets anders in staat. Maar vooralsnog staat wel 1 juli.
Oké, dank u wel. Meneer Dijkstra, u heeft ook een vraag.
Voorzitter, vanavond en morgen...
Kunt u iets aan het volume doen? Want ik moet nu al heel erg mijn oren spitsen om u te horen. Dus,
Zo beter?
Ja.
Vanavond en morgenavond zouden er twee sessies zijn in het kader van de warmteweken. Die zijn anderhalf uur geleden geannuleerd in verband met corona. En de deelnemers die hebben een melding gekregen dat ze zich kunnen aansluiten bij de tweede avond volgende week. Ik ben gisteren ook bij zo'n avond aanwezig geweest. En dan zag je dat als er heel veel deelnemers zijn, er wel een beetje frustratie ontstaat bij deelnemers, omdat niet iedereen de tijd krijgt om vragen te stellen. Mijn vraag is concreet, waarom wordt deze avond niet opnieuw gepland in plaats van dat iedereen wordt verwezen naar het tweede deel van de avond volgende week?
Dank u wel, meneer Lunneman.
Dat is een goede vraag, daar moet ik ook even over nadenken. Er zijn wel een aantal sessies natuurlijk gepland. In verband met corona weet ik dat er een paar zijn afgezegd of dat er een sessie wordt herhaald. Maar het is ook zo dat alle vragen worden ook verzameld, gebundeld. En dan krijgen alle mensen die vragen hadden en die wellicht niet beantwoord zijn in de chat, die krijgen die vragen alsnog beantwoord.
Nee, dat begrijp ik. Dat is ook gezegd, maar wat je dan krijgt, dan krijg je een vraag-antwoordspelletje. En dan krijg je geen discussie. Dat is niet echt participatie. Ik vind het wel heel belangrijk dat het participatie gewoon gedegen wordt gedaan. En het simpelweg verwijzen naar een andere avond die al gepland staat, waardoor er twee keer zoveel deelnemers aanwezig zullen zijn. Ja, dat draagt niet bij aan een goed participatieproces.
Ik snap de vraag helemaal. Zullen we deze even bewaren dat de wethouder hier zo meteen eens even straks nog even een antwoord op kan geven? Want ik denk niet als het over participatie gaat en draagvlak, dat we daar niet meneer Lunneman mee lastig moeten vallen.
De wethouder gaf wel een signaal dat ze hier zo meteen op reageert.
Ja, dus dan gaan we deze vraag houden even vast voor de wethouder. Meneer Jean van Lokale Vernieuwing, u had ook een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over biomassa. U benoemde dat de provincie hier nog onderzoek naar doet. Ik heb ook vernomen dat het Rijk hier ook heel veel onderzoek naar doet. In hoeverre loopt dat onderzoek samen met het Rijk? Of moet ik het eerder zien als twee separate onderzoeken?
Dit zijn wel separate onderzoeken inderdaad. Want het onderzoek van de provincie die wordt inderdaad wel betrokken. Want er was ook een motie door de gemeenteraad ingediend over biomassa. Dus zodra de uitkomsten ook zijn van de provinciale onderzoeken, worden die uiteraard ook gedeeld. Maar het zijn wel inderdaad twee separate onderzoeken. Dus het onderzoek van de provincie gaat puur ook over de mogelijke inzet van biomassa in onze provincie. En dat is eigenlijk echt gericht op onze regio. En het landelijk onderzoek, dat is landelijk gericht.
Oké. Voldoende, meneer Jean, dank u wel. Meneer Vincent van S van de PvdA, u heeft ook een vraag, meneer van S.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over het Citizens onderzoek. Er worden een aantal punten genoemd, 4 punten uit dat onderzoek. Het resultaat zei u. Maar aangezien we ook over de onderzoek wel wat uitgebreider met elkaar in gesprek gaan, ben ik toch wel benieuwd of we dat onderzoek en de resultaten ervan kunnen terugkrijgen.
De rapporten die kunt u zeker krijgen, dus die kunnen we gewoon met iedereen delen. Ja, die zijn beschikbaar.
Dat is prima. Meneer Van de Heuvel heeft ook een vraag. Die vraagt of de presentatie in IBAPS kan worden gezet. Dat lijkt mij.
Ik heb hem al gevonden, sorry.
Oh, heeft hem al gevonden? Oké. Prima, dan. Ik zie even in de gauwigheid geen vraag. Dus als de wethouder, dat is wethouder Schouten. Ja, prima. Ik was even de naam kwijt. Als mevrouw Schouten dan nog even antwoord kan geven op de vraag van meneer Dijkstra.
Dat zal ik doen, meneer Monroy. De vraag over de participatie. De avond vanavond is helaas inderdaad geannuleerd, kort van tevoren. Vanwege een van de medewerkers die zich niet lekker voelde. Het kan zijn dat er nog een extra avond wordt georganiseerd om deze op te vangen. Maar uw vraag ging vooral ook over hoe gaat het nu met die participatie, want er komen heel veel vragen. En de heer Luneman gaf daar al deels antwoord op. Die zullen de komende weken zeker allemaal beantwoord gaan worden. En in het hele proces van aardwarmte en het vervolg, daar zullen ook nog participatieavonden in een later stadium over georganiseerd gaan worden. En u krijgt daar op korte termijn ook een brief over. Dat was het even, voorzitter.
Heel fijn, dank u wel, mevrouw Schouten. Ik zal uw naam niet meer vergeten vanaf nu. Meneer Luneman zei aan het eind van zijn presentatie of deze procesaanpak voldoende was. Ik zie in het scherm geen vragen over het geen vragen over het proces zelf. Ik hoop dat ik daaruit mag concluderen dat u zich dan in de procesaanpak, zoals meneer Luneman hem gepresenteerd heeft, kunt vinden. En de griffier zit even niet op haar plek, dus ik kan nu even niet zien of er nog mensen een vraag willen stellen. Dus...
Ja, ik heb nog wel een vraag, voorzitter.
Meneer Van Deuvel.
Ja.
En ik ook, meneer de voorzitter.
En meneer Quantus, ja, heel goed.
Ik begrijp dat er in de landen op meer plekken vertraging optreedt in de restprocessen. Om meerdere redenen, maar ook omdat er te weinig invloed van burgers geweest is op de plannen. Maar ook omdat er landelijk fors overgeboden is op dat wat er gevraagd is vanuit het Rijk. En ja, mijn belangrijkste vraag is eigenlijk van, zijn wij hier ook aan het overbieden en is er voldoende ruimte om echt burgers te raadplegen en mee te nemen in deze res, gezien toch ook de vrij korte tijdsplanning die daar nu nog in staat?
Helder, dank u wel. Meneer Luneman.
Het klopt hè, dat de planning best wel strak is. Na 1 juli ook, maar eigenlijk tot 1 april moet eigenlijk al de definitieve rest liggen, omdat het dan vervolgens in routing moet worden gebracht voor besluitvorming. Maar dat betekent dus dat we vol aan de slag moeten de komende maanden. En dat we waarschijnlijk vanaf november, december intensieve periode krijgen voor participatie met inwoners. Over de zoekgebieden van, in dit geval voor onze gemeente dan zonne-energie. Daar moeten we volop inzetten, dat klopt. En met warmte, hè, dus zoals net al geschetst, warmte, daar zijn we natuurlijk volop nu op dit moment al mee bezig.
Ja. Ik zit ook een beetje aan de tijd te kijken. Ik kijk 3 presentaties, ik heb nog 2 vragen. Dat zijn de laatste 2 vragen die ik over dit onderwerp toesta. En dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Anders ben ik bang dat we zometeen bij 9:15 eruit lopen. Meneer Quantus, u had nog een vraag. Graag korte vraag en een korte antwoord. Meneer Quantus.
Ja, nog even een vraag aan de wethouder over de participatiesituatie. Je krijgt sterk de indruk dat de participatie allemaal alleen op deelgebieden gaat en niet over het totale samengestelde REP-verhaal. Hoe kijkt zij daar tegenaan?
Mevrouw Schouten.
Ja, dank voorzitter. Als het gaat, nu hebben we het echt over de resten, dan is het wel zeker de bedoeling, zoals de heer Luneman ook zei, dat er in de periode naar 1 juli... breed over de rest een participatie plaatsvindt. Dus ook vanuit de beslispunten die we onze raad genomen heeft. En wat betreft de participatie die nu in de warmteweken plaatsvindt, die focust zich inderdaad heel sterk op het onderwerp warmte en verduurzaming van de stadsverwarming. Ik weet niet of dat uw vraag ook beantwoordt, maar dat is zoals het ingestoken is.
Dat betekent dat ik mag veronderstellen, meneer de voorzitter, dat de wethouder bedoelt dat in de komende maanden tot 1 juli wij nog heel vaak met elkaar en met onze burgers rond tafel gaan zitten.
Als het gaat om de zoekgebieden, zoals we dat in het raadsbesluit hebben opgenomen, dus dan zal dat in gesprek gaan met de raad, maar zeker ook in gesprek met de stad.
Okay.
Dus ja,
dank u wel. En als laatste mevrouw Veenstra van GroenLinks. U had ook nog een vraag. Mevrouw Veenstra, bent u er nog?
Excuus, ik kwam even niet goed uit de chat. Dank u wel. Mijn vraag gaat over wat de heer Luneman aan het begin zei over het niet instemmen nog van Montfort. Welk effect heeft dat, omdat dit ook over het proces gaat, maar welk effect heeft dat voor de doorlooptijd van het hele proces en dus ook voor het procesgang zoals dat binnen Nieuwegein geschetst is?
Nou, de procestijd die blijft hetzelfde uiteraard, maar... Ja, dan moet een gesprek worden aangegaan met de gemeenteraad Montfort. Maar omdat het allemaal nog zo vers is, het is natuurlijk net ruim een week dat dit bekend is. Moeten we daar ook met elkaar over. Dus ook bestuurlijk zal er eerst natuurlijk over worden gesproken. Van hoe gaan we de gemeenteraad in meenemen? En wat zijn over hun zorgpunten met name praten? En ja, gaat het om hun eigen gebied? Hebben ze daar zorgen over? Dus ik denk met name de komende tijd gesprekken moeten plaatsvinden over hun zorgpunten. En hoe we dat zo goed mogelijk mee kunnen nemen naar de definitieve rest.
Oké, dank u wel. Voldoende duidelijk, mevrouw Veenstra.
Stel dat Montfort nou niet instemmen. Welk effect heeft dat? Stagneert het dan? Of gaan we daardoor zonder Montfort? Of is dat ook niet bekend?
Ja, dat is nu nog te vroeg om te zeggen, inderdaad. Wij willen natuurlijk de insteek is om Montfort gewoon hierin mee te nemen. En dat we gezamenlijk gewoon verder kunnen. En ik denk daar gewoon volop ingezet moet worden. Dus ja, het is allemaal ook nog een heel vroeg stadium nu dat dit bekend is.
Oké, okay. Daar zullen we het even mee moeten doen, mevrouw Veenstra. Goed, dan sluit ik deze presentatie, het eerste deel van die presentatie over het rest sluit ik af. Meneer Luneman, hartelijk dank voor uw presentatie en voor de beantwoording van de vragen. En gaan we over naar de volgende presentatie. Die gaat over de POVI, dat is de provinciale omgevingsvisie. En die wordt gegeven door mevrouw Peters. Mevrouw Peters, mag ik u het woord geven?
Dank u wel. Goedenavond. De POVI, de volgende mag getoond worden. De POVI, het provinciaal beleid, bestaat uit drie delen. De ontwerp-omgevingsvisie, de ontwerp-interim-omgevingsverordening en het plan MERG. De omgevingsvisie laat de keuzes voor de ruimtelijke strategie tot 2050 zien. De interim-verordening staan de regels die bij de visie horen. En de milieugevolgen van het nieuwe beleid die zijn verwoord in het milieueffectrapport. Er zijn eigenlijk twee rondes geweest. De eerste ronde was de gelegenheid om opmerkingen te plaatsen. Dat was begin dit jaar. In januari is de conceptontwerp POVI rondgestuurd. Dat is geen formele zienswijze ronde, maar meer een soort eerste reactie. Daar heeft de UTIN een gezamenlijke reactie op gegeven. Deze heeft het college naar u gestuurd op 20 februari. En op basis van de reacties is de ontwerp, omgevingsvisie en verordening opgesteld. Die is vervolgens 17 maart vastgesteld door gedeputeerde staten. Toen bleek in de zomer dat de inwerkingtreding van de omgevingswet een jaar zou worden uitgesteld. Dus die gaat pas 1 januari 2022 in werking. En de verordening van de provincie mag pas worden ingevoerd als de omgevingswet van kracht is. Juridisch mag je niet op de omgevingswet vooruitlopen. Je wijst namelijk naar vigerende wetten. Dus de provincie wilde wel aan de slag met de ambities. Dus besloten ze om een interimverordening vast te stellen. Dat is 4 september gebeurd. En deze ligt nu samen met de POVI en de plan MER ter inzage tot 2 november. De planning is dat 1 april 2021 de omgevingsvisie, of de drie stukken worden vastgesteld. En waarschijnlijk zal voor de zomer ook het ontwerpverordening gereed zijn. De provincie verwacht niet dat het inhoudelijk veel zal veranderen ten opzichte van de interimverordening, maar dat zullen wij zeker in de gaten houden. Op de stukken hebben we vervolgens zienswijzes opgesteld. We hebben een concept zienswijze van de U10 gemeentes. Die is al wel besproken op de bestuurstafels, maar helaas nu nog niet definitief gereed. Dus die is niet meegestuurd. Zodra die wordt vastgesteld, zullen we die u ook toesturen. En we hebben als Nieuwegein ook een aanvullende reactie opgesteld. En die heeft u ontvangen. Die is vastgesteld in het college van 29 september. Volgende. Nou, de POVI. Het komt er eigenlijk op neer dat ons beleid, hè, zoals wij het nu in de omgevingsvisie staat, in grote lijnen goed past bij het provinciale beleid. De POVI gaat in op de thema's wonen, werken, groen landschap, energie en mobiliteit. Nou, die herkennen we ook uit onze omgevingsvisie. De POVI sluit aan bij de REP-kantoor. Daar heeft uw raad over besloten op 28 mei dit jaar. De REP komt zo nog uitgebreider aan de orde. De provincie introduceert het regionaal programmeren. Dat betekent dat we gezamenlijk afspraken maken over de regionale woningbouwprogramma. De rode contouren blijven natuurlijk wel bestaan. Dat is om het landschap te beschermen. Maar de provincie gaat op onderdelen meer sturen. Bijvoorbeeld de omvang van het bouwprogramma, de fasering, hè, de korte, middellange, lange termijn. Zodat er in ieder geval een continue bouwstroom plaatsvindt. En dat soort onderwerpen komen ze ook nog even aan bod. De provincie biedt veel ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Eigenlijk doen ze daar niet zoveel uitspraken over. De hele provincie is van hun geschikt voor duurzame energie. Met andere woorden, dat is meer een gemeentelijke aangelegenheid. En heeft als ambitie dat alle nieuwe woningen energie-neutraal zijn. Dat vraagt nog wel om een aanscherping van het nieuwe Gijns-beleid. Wij hebben natuurlijk beleid opgesteld voor met name City en Rijnhuizen. Zelfs in Rijnhuizen spreken we van energie-positief. Maar goed, daar moeten we nog wel nadere afspraken over maken, nadere aanscherpingen voor verrichten. In de POVI wordt aangegeven dat er vooral gebouwd gaat worden op binnenstedelijk zoveel mogelijk en bij knooppunten. Nou, dat staan wij ook voor. Zij erkennen de A12 als een zoekgebied voor het wonen en werken. Dat vinden wij ook. De betaalbare woningen, 50% nieuwbouw moet betaalbaar zijn in de regio. En dat vraagt ook om wat fine-tuning. Wij hebben sociale en bijvoorbeeld middenhuur. En de provincie ziet goedkope koop ook bijvoorbeeld als betaalbaar. En wij hebben dan geen beleid op goedkope koopwoningen. Dus daar zullen we nog wat moeten over moeten afstemmen. Dan het punt van het intensiveren van de bedrijventerreinen. We hebben een position paper voor onder andere de Liesbos. Dat is ons economisch kerngebied of één van de kerngebieden. Daarin zeggen we dat we graag willen verdichten en herstructureren. Nou, dat vraagt ook wel wat ondersteuning. Maar hetzelfde idee staan we daarvoor. En tenslotte de schaalsprong. Die is erg belangrijk voor Nieuwegein. En ook de provincie ziet daar duidelijk het belang van in. En dan de volgende. Ik licht even kort iets toe over de zienswijze van de U10. De U10 benadrukt nogmaals bij de provincie dat ze graag samen willen optrekken. Ten aanzien van mobiliteit. Er zijn capaciteitsknelpunten in het wegennet. In de verordening staat dat de mobiliteitsknelpunten niet mogen toenemen als gevolg van woningbouw. Alleen wordt de autonome groei van de mobiliteit daarin niet meegenomen. Alles wordt toegeschreven op het toevoegen van woningen. Nou, door de U10 wordt hier meer ruimte gevraagd. Ten aanzien van wonen, er is een grote woningbehoefte. Er zijn ook heel veel plannen. Er wordt rekening gehouden met 30% planuitval. Dit vraagt om monitoring en echt een scherpe definitie. Zodat er in ieder geval wel genoeg locaties overblijven. De sturing op kwalitatieve programmering blijft aandacht vragen. In de POVI is ruimte voor meer lokaal maatwerk. Mits de totalen op de regionaal niveau blijven kloppen. Dan ten aanzien van werken. De U10 stelt voor om de werklocaties gezamenlijk te gaan monitoren. En tenslotte het geluid. De provinciale wegen, veelal de doorgaande wegen. Daar gaat de provincie natuurlijk over en die stelt regels ten aanzien van geluid onder andere op de gevel. Zij hanteren daar vrij ambitieuze normen voor. En dat verhoudt zich niet zo heel goed tot het binnenstedelijk bouwen en wonen. Nou, wij willen natuurlijk ook graag gezond stedelijk leven. Dus dat vraagt ook wel weer maatwerk. Het moet gezocht worden naar oplossingen hoe je gezond kan wonen in een geluidbelaste locatie. Dan de zienswijze van Nieuwegein. Die is aanvullend op de zienswijze van de U10. Het detailniveau van de verordening is wisselend. Soms echt wat te gedetailleerd. Dus wij roepen op om minder gedetailleerde kwalitatieve normen te stellen voor thema's die ertoe doen. Rijnenburg niet uitsluit als woningbouwlocatie 2040. Ten aanzien van Laagraven, we hebben een landschapsvisie Laagraven 2011, al wat ouder, maar wij zijn nog steeds van mening dat het toevoegen van woningen aan Laagraven nodig is voor het versterken van de sociale veiligheid en als katalysator om een gebiedsontwikkeling naar een landschapspark mogelijk te maken. Natuurlijk passend binnen de Nieuw-Hollandse waterlinie. De provincie heeft inmiddels een gebiedsanalyse opgesteld en die geeft daar handvaten voor. Dus wij zien daar wel degelijk mogelijkheden. De schaalsprong in mobiliteit draagt met name bij aan de OV en de fietsbereikbaarheid van Nieuwegein. Eigenlijk is dat nu in Nieuwegein onvoldoende geregeld. Het is weinig concurrerend nog met het autovervoer. Dus we vragen daar nogmaals nadrukkelijk aandacht voor. En dan tenslotte ten aanzien van bedrijventerreinen. Wij willen ook herstructureren en verdichten. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Het vraagt wel onder andere financiële impuls, of in ieder geval ondersteuning vanuit de provincie. Tot zover de toelichting op de POVI en de zienswijze. En als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Ja, dank u wel, mevrouw Peters, voor deze presentatie en het mooie overzicht. En er staan al twee vragen in de wachtrij, dus u kunt in ieder geval aan de slag. Mevrouw Gravenbeek van Ieders Belang, u had een vraag.
Ja, dank u voorzitter. Aan het begin van de presentatie had u het over de omgevingsvisie van de provincie. En in hoeverre heeft dat gevolgen voor onze eigen omgevingsvisie?
Mevrouw Peters.
Nou, het viel een klein beetje weg, maar ik denk dat u vraagt hoe onze gemeentelijke omgevingsvisie past binnen de provinciale omgevingsvisie.
Ja.
Die is passend op twee onderdelen die ik al aangaf. Hè, van die energiedoelstelling. Betaalbare woningen. Daar zullen wij mee aan de gang moeten. En ook die energieambitie. Alle woningen energie neutraal. Dat hebben wij nu nog geen beleid op. Dus we zullen op onderdelen daar echt wel nog even over moeten kijken hoe we dat oplossen. Ja.
Oké.
Dank u wel. Meneer Verhoeven, u gaat er gelijk voor drie. We zullen kijken hoe ver we komen. Meneer Verhoeven van D66. Ja.
Goedenavond, voorzitter. Dank u wel. Twee gaan er over het proces. Namelijk, blijkbaar is er geen overeenstemming over de zienswijze vanuit de U10. Ik ben benieuwd, waar zit die discussie dan precies in? En meteen de aangekoppeld dan, u geeft aan dat op 19 september het college heeft besloten tot het indienen van de zienswijze en dat wij die ook hebben ontvangen. Het zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar ik kan hem niet terugvinden in IBAPS in ieder geval. Dus die twee horen in ieder geval bij elkaar, deze twee vragen.
Dank u wel. Mevrouw Peters.
Even kijken hoor. Of er nog geen consensus is, dat weet ik niet. Er is pas 30 september is de conceptreactie van de U10 besproken op de bestuurstafels. En het is gewoon te kort dag dat nu al definitief is. Hans wilde volgens mij ook wat over zeggen. Die weet het misschien beter. Ja.
Ja, misschien ter toelichting. Het is niet zozeer dat er geen consensus is binnen de U10, want die is daar wel en breed. En wat dat betreft is er ook een mooie, klinkende, eensluidende gezamenlijke zienswijze. Maar er zijn ook punten die zijn voor gemeentes gewoon minder van belang. En dan kun je daar heel erg over discussiëren in een gezamenlijke zienswijze. Er zijn ook wel onderdelen die voor het stedelijk gebied net even wat anders liggen als voor het landelijk gebied. Dus daarom hebben we gezegd, we maken een U10 zienswijze waar een stevig op het REP gebaseerde boodschap richting de provincie op afgeven. Maar we geven iedere gemeente de ruimte om daar ook nog een eigen lokale inkleuring met een eigen zienswijze in te geven. En de meeste gemeenten doen dat. We hebben wel ook aan de voorkant getoetst met elkaar dat die zienswijzes niet met elkaar in tegenspraak zijn. Hè? Dus het komt niet voor dat een gemeente een individuele zienswijze afgeeft die zegt, wij zijn het niet eens met de U10 zienswijze.
Oh, meneer Adriani. Meneer Verhoeven, u bent nauwelijks verstaanbaar. Of zeg maar rustig, niet verstaanbaar.
Nou, dan gaan we het nog eens een keer proberen. Gaat het zo beter?
Ja, zo gaat het veel beter. Ja.
Goed zo. Dat de zienswijzen in ieder geval op elkaar zijn afgestemd. In ieder geval dat ze niet in contradictie zijn met de U10 zienswijze. Maar is er ook afgestemd dan dat Utrecht en die van Nieuwegein? Dat we van elkaar in ieder geval weten wat onze zienswijze is. De aanvullende zienswijze. En dat daar ook geen licht tussen zit.
Mevrouw Peters of de wethouder, wie gaat hem beantwoorden?
Zo, even
er is geen afstemming geweest vooraf over de lokale zienswijzes om die nog weer op elkaar af te stemmen. De afspraak is echt, we hebben een gezamenlijk geluid. Iedere gemeente kan daar zijn eigen couleur lokaal aangeven. En zolang die niet in tegenspraak is met het gezamenlijke geluid, is dat ook de ruimte die iedere gemeente heeft. En ongetwijfeld zullen er verschillen zijn tussen de zienswijze van Utrecht en die van Nieuwegein. Mevrouw Peters noemde het onderdeel Rijnenburg. Nou, we weten dat de gemeenteraad van Utrecht daar een andere uitspraak over heeft gedaan dan de gemeenteraad van Nieuwegein. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat de zienswijzes van Utrecht en Nieuwegein op dat onderdeel verschillen van elkaar.
Dank u wel. Meneer Verhoeven, u heeft nog één vraag.
Ja, klopt. Die is wat meer inhoudelijke van aard. Er wordt nu heel expliciet gezegd dat wij woningbouw zien als mogelijke plandrager voor het landschapspark Laaggraven. Dan hebben wij bij de laatste keer dat we het hierover gehad, hebben we ook echt duidelijk wel aangegeven als D60 dat voor ons nu nog een brug te ver is. Waar komt die stelligheid vandaan om deze nu hier zo expliciet in op te brengen? We zijn met elkaar eens dat we die A12-zone en met name richting Galenkop door aan het gaan zijn. Dus voor ons komt wel die Laaggraven toch een beetje als een duveltje uit een doosje.
Nou, het is niet zozeer dat het per se woningbouw moet zijn, maar het is het zeker te onderzoeken waard, omdat er ook heel veel positieve aspecten aan woningbouw dat je het zorgvuldig doet met respect voor het landschap. En het moet ook echt versterkend zijn aan de Nieuw-Hollandse waterlinie. Er zijn heel veel voorbeelden van waar het heel erg geslaagd is. Dus we willen het niet op voorhand uitsluiten. Dat is eigenlijk meer het punt. Het is niet gezegd dat daar woningbouw per se moet komen. Als blijkt dat dat niet lukt en dat je dat niet kan vereenzelven met dat Nieuw-Hollandse waterlinielandschap, dan doe je dat niet.
Oké, dank u wel. Mevrouw Vigée van de VVD.
Goedenavond, voorzitter. Er staat in de zienswijze van Nieuwegein op deze documenten. Wij willen daarbij Rijnenburg niet uitsluiten als woningbouwlocatie tot 2040. Is deze opmerking ook besproken aan de bestuurstafel? En hoe is daar naast onze eigen gemeente en de gemeente Utrecht, waar dit gebied natuurlijk in ligt, door andere gemeentes op gereageerd? Weten wij of dat dit in eventueel andere zienswijzen ook naar voren gaat komen?
Ik heb daar geen zicht op.
Ik zie je hand opkomen.
Wel. Nee, de stellingen over Rijnenburg zijn natuurlijk de afgelopen jaren redelijk consistent ingenomen. Hè. Zowel de gemeenteraad van IJsselstein als de gemeenteraad van Nieuwegein hebben een uitgesproken voorkeur om de woningbouw in Rijnenburg niet te ver naar achteren te schuiven. De gemeenteraad in Utrecht heeft een net wat ander beeld genomen. Woerden is er wat ambivalent in. En veel andere gemeentes kan dat eerlijk gezegd niet zo heel veel schelen wat er in Rijnenburg gebeurt.
Mevrouw Vigée, daar bent u tevreden mee?
Nog niet helemaal. Want dan is natuurlijk wel de vraag, als wij zo zienswijze indienen en we zijn een van de weinigen die zoiets erin opnemen, hoe schatten wij onze democratische kans in dat zoiets dan ook uiteindelijk verwerkt wordt? Maar die is misschien ook meer voor de wethouder Adriani.
komt weer in beeld. Ja.
Het is stapje voor stapje. Inmiddels is het zo dat de stad Utrecht heeft gezegd, we gaan toch een verkenning naar Rijnenburg doen, het college van Utrecht. En waar we langzaamaan consensus over aan het krijgen zijn, is dat we bij het kijken naar de A12-zone, bij het gebiedsontwerp, wel ook naar Rijnenburg kijken. Om in ieder geval zeker te weten dat we bij de inrichting van de A12-zone geen dingen doen, waardoor we straks als we iets in Rijnenburg willen doen, daar spijt van hebben. En dan laten we het onderwerp, en waar in de tijd komt dat dan, laten we nog heel even tussen ons inrusten.
Oké, dankjewel.
Dank u wel. Meneer Van der Heuvel van de SP, u heeft ook nog een vraag.
Ja, even something completely different. In hoeverre wordt er in de ruimtelijke visie, ik ben even de term kwijt, de BOVI, hoeveel jaren wordt er eigenlijk vooruitgekeken en in welke mate wordt er rekening gehouden met klimaatverandering, CQ, klimaatadaptatie, wat er voor op grote schaal nodig zal zijn om in te spelen op de te voorziene veranderingen?
Het is een visie tot 2050. Onderdelen zal die wat kortere termijn zijn en andere onderdelen langere termijn. Ik heb verder niks over dat klimaatadaptatie in de presentatie opgenomen, omdat wij daar heel erg de provincie ook in vinden en zij hun beleid in ons. Dus er is wel degelijk aandacht voor. Ik heb zo even niet paraat waar dat dan staat. En dat heeft gewoon een hoofdstuk klimaatadaptatie. Heeft zeker de aandacht.
Ik kan wel heel kort iets aanvullen daarover. Ja. De POVI die gaat natuurlijk ook heel erg diep in op de problematiek van bodemdaling die in grote delen van de provincie speelt. Is natuurlijk voor Nieuwegein niet direct aan de orde, maar dat is wel een onderwerp waar heel veel aandacht voor is, zowel bij de provincie als bij de gemeente die dat betreft.
Oké, dank u wel mevrouw Barré. Tevreden zo meneer Van der Heuvel? Ja?
Jazeker, dank u wel.
Oké, prima. Ik zie geen andere vragen meer op de tijdlijn staan. Ik zie nog wel een vraag binnenkomen. Vooruit meneer Van der Hoeven dan, vraag 4.
Ja, want ik zat inderdaad te denken, want ik word nu getrokken door wat mevrouw Peters zegt. Dit zijn dus de punten waarover we misschien wat verschil van inzicht hebben. En u zei net ook in uw bijdrage dat we dus bijvoorbeeld als het gaat over energie-neutrale nieuwbouw of betaalbare nieuwbouw, dat we daar aanvullend beleid op moeten maken. Is dat dus ook de consequentie van wat hier nu voor ligt? De POVI is goedgekeurd en de gemeente Nieuwegein wordt nu gedwongen om hier aanvullend beleid op te maken. Wat is hier op het vervolg?
Dionne, kun jij daar wat over zeggen?
Ja. De provincie die heeft natuurlijk haar eigen beleidskader en dat is hun inzet in het hele regionale spel. U heeft als gemeenteraad een aantal bevoegdheden en de provincie heeft een aantal bevoegdheden. En in sommige gevallen kan de provincie die van de gemeente overroelen, maar lang niet altijd. Het is overigens niet zo dat de beleidsambities heel erg met elkaar in tegenspraak zouden zijn. Het is meer dat ze niet op dezelfde wijze geformuleerd zijn. Dus ook in Nieuwegein hebben we beleid voor betaalbaar bouwen. Alle bouwprojecten met meer dan 60 woningen moeten 30% sociale huur hebben, moeten 12% middenhuur hebben. We hebben daar beleid op. Alleen wij hebben geen beleid dat zegt 50% moet betaalbaar zijn. Dus we gaan nog in het kader van de omgevingsvisie kijken hoe we die twee met elkaar kunnen verenigen. En of we u dan voorstellen om ons huidige beleid erop te handhaven. Dat we u gaan voorstellen om dat meer in lijn te maken met het provinciale beleid. Wanneer daar dezelfde doelen mee gediend zullen worden.
Dank u wel mevrouw Barré. Dan...
Kan je een aanvulling doen, voorzitter?
Ter afsluiting mag u dat zeker doen, wethouder. Ja.
Misschien goed om ook nog een keer te melden dat omgevingsvisies zijn zelfbindend voor de overheidslaag die hem vaststelt. Dus de omgevingsvisie is bindend voor de provincie, maar niet voor anderen en dus ook niet voor ons. Dat is anders voor de verordening. De verordening, dat zijn echt regels waar wij ons aan moeten houden. En dat is ook precies de reden dat we ook heel scherp hebben gekeken in de visie. Nou, kunnen we veel ambities delen en soms denken we, nou, kijken we er iets anders tegenaan. En dat mag ook. Maar in de verordening, als daar regels in staan, dan worden we echt gehinderd als wij daar niet op eenzelfde manier tegenaan kijken.
Oké, dank u wel. Dan wou ik graag dit onderdeel afsluiten. Dan wou ik mevrouw Peters bedanken voor de presentatie en ook mevrouw Baree bedanken voor haar inbreng in dit onderwerp. Maar we gaan mevrouw Baree denk ik weer terugzien nu in het volgende onderwerp, want de volgende presentatie gaat over het REP, de ruimtelijke economische programma, en de MIRT, het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport. Mevrouw Baree, u heeft het woord.
Dat klopt helemaal. En de A12-zone zal ik ook nog even op ingaan. Dat doe ik allemaal in één blokje. En dan hebben we daarna weer mogelijkheid voor vragen. Wat ik hier zal proberen te doen is even kort een tussenstand schetsen over waar we nu staan in het kader van de REP en het MIRT, het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. En de A12-zone, ook om u daarmee voor te bereiden op het komende bijeenkomst op 4 november... voor raden en staten, waarin u hier weer breed over wordt geïnformeerd samen met alle andere raden en statenleden, zodat u daar ook weer goed beslagen ten einde komt. Parallel is er overigens op diezelfde dag waarschijnlijk ook een sessie over het woningbehoefteonderzoek, dus ook daar kunt u zich over laten informeren van. Ja, hij mag verder. Het REP, waar waren we ook weer mee bezig en waar werken we ook weer naartoe? We hebben de ruimtelijke economische koers, die is vastgesteld. In mei heeft u ook de REP-contour vastgesteld en het beoordelingskader en de uitgangspunten. En nu zijn we bezig met de volgende stap en dat is het beantwoorden van alle onderzoeksvragen die in de REP-contour genoemd staan. En voor een deel zijn die inmiddels beantwoord en dat hebben we gebundeld in een stuk wat wij als werkdocument een verstedelijkingsstrategie noemen. En voor een deel moeten die onderzoeksvragen nog worden uitgewerkt. En die verstedelijkingsstrategie die gebruiken wij onder andere om die weer in te brengen in het MIRT. Dus daarmee geven we onze regionale inzet weer richting het bestuurlijk overleg MIRT, wat eind november met de minister wordt gehouden. Dat landt uiteindelijk allemaal, alle beantwoorde onderzoeksvragen komen samen in een integraal ruimtelijk perspectief. Dat wordt weer aan alle gemeenteraden voorgelegd en op basis daarvan kunnen we ook gaan programmeren. Ja, hij mag door. We hebben in die verstedelijkingsstrategie waar ik net aan refereerde, hebben we een aantal redeneerlijnen neergelegd. En daar wil ik een aantal even uitlichten. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Wat voor ons natuurlijk belangrijk is, het versterken van de as Utrecht-Nieuwegein. Dat is eigenlijk de as waar zowel de gemeente Utrecht als wij in Nieuwegein al volop mee bezig zijn. Hè. Wij met City in Rijnhuizen, Utrecht onder meer met Merwede-Kanaalzone en met Beurskwartier. Dus daar zit al heel veel energie op. Daar zien we gelijktijdig ook nog behoorlijke bereikbaarheidsopgaven, zeker op het gebied van OV. Daar vinden we elkaar op en dat speelt echt in het nu. Daarnaast zien we de noodzaak voor een aantal extra knopen, waar we bijvoorbeeld ook nog de werkopgaven, zeker de kantooropgaven, kunnen realiseren. En waar we ook echt nieuwe hoofdstedelijke milieus kunnen maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op het Lunette-Koningsweg, wat een beoogd dubbelstation wordt. We zien kansen voor het intensiveren van regioknopen. Bijvoorbeeld een knoop als Bunnik, waar je meer mee zou kunnen doen. En we zien ook dat op het moment dat we al die plekken die ik net benoemde, dat we die goed benutten, dat we dan relatief weinig uitleglocaties nodig hebben om in de totale opgave te voldoen. Uiteraard zijn dat natuurlijk wel communicerende vaten. Dus als we als gemeenteraden besluiten om minder te doen, dan hebben we meer van het ander nodig. Want uiteraard blijft het alles bij elkaar een regionale opgave waarin we uiteindelijk keuzes maken op hoofdlijnen. Op de onderwerpen van wonen, werken, energie, landschap en mobiliteit. Waarbij we de doelen die we met elkaar hebben gesteld aan de voorkant, die moeten daarmee bediend worden en het gezond stedelijk leven moet bediend worden. Maar het zijn wel de bovenlokale opgaven die daarin gaan landen. Dus we maken wel keuzes over grote locaties, over knopen, over structurerende elementen en de samenhang tussen zoet en zuur daarin. En locaties die we mogelijk nu nog niet gaan gebruiken, kunnen ook eventueel als pauzelandschap voor later worden ingezet. Ja, aandacht hoor. Er wordt druk getekend en gerekend. Dit soort plaatjes kunt u nu nog niet te veel waarde aan hechten. Maar ik laat toch even zien, zodat u ziet welke kant daarop getekend wordt. En dan mag door. Dan ga ik gauw door met het UNET-proces. Ik ga nu alleen in op de meertverkenning en op het meertonderzoek. En op de kansen die het groeifonds daarin kan bieden. Wat we zien, we werken in dat UNET, werken we samen als Rijk, Provincie, UTIN en Stad Utrecht. En mag nog even terug als je wil. Ja, wat we daar met elkaar inmiddels constateren is dat er best wel een breed urgentie gevoeld wordt om zowel de verstedelijking als de bereikbaarheid in samenhang in deze regio aan te gaan pakken. En met name die bereikbaarheidsopgaven die worden door alle partijen ook echt wel als knellend ervaren. Wat we daarom nu doen is dat we als regiopartijen, stad, UTIN en provincie met het Rijk in gesprek zijn om een propositie in te dienen op het groeifonds. We hebben daar ook vragen over gekregen van de D66-fractie. We gaan dus echt als regio inzetten op een structurele bereikbaarheidsoplossing voor de zuidkant van de stad Utrecht en dus ook Nieuwegein. We zetten dan in op lightrailverbindingen. En dan zowel de verbinding tussen Nieuwegein en Utrecht Centraal als de verbinding Westraven richting het Utrecht Science Park. Ja, en mag door. En dat komt behoorlijk overeen met wat we met elkaar al aan het verkennen zijn in ditzelfde construct in de meertverkenning. Daarin hebben we een bereikbaarheidsopgave en een woonopgave. En de doelstellingen zijn het beter bereikbaar maken van het Utrecht Science Park, het ontlasten van Utrecht Centraal en om te voorzien in de woonopgave van de plannen die op dit moment al lopen. Dus de bestaande planvoorraad. Dat geldt zowel voor Nieuwegein, met name City, maar ook de woningbouwlocaties in Utrecht Zuidwest. Die verkenning is deze zomer officieel gestart en moet in 2022 leiden tot een voorkeursbeslissing. En er zit een budget aangekoppeld van ongeveer 450 miljoen. En je mag eentje verder. We weten nu al dat de maatregelen die we daar met elkaar aan de voorkant hebben bedacht, dat die voor dat budget in ieder geval niet allemaal gerealiseerd kunnen worden. Dus in de propositie die we indienen voor het groeifonds vragen we echt om substantieel hoger bedrag aan om toch die oplossing die we met elkaar voorzien, dat die zou kunnen gaan helpen om het zuidelijk deel van de regio, waar ook geen trein naartoe rijdt, om die toch voor het OV veel beter te ontsluiten, omdat daarmee daar echt mee die schaalsprong, die systeemsprong in het OV te kunnen bereiken. Ja, mag kunnen. Wat zou dat voor Nieuwegein dan kunnen gaan betekenen? Nog even met of zonder groeifondsbijdrage, maar in het algemeen zou het moeten gaan leiden tot een toename van de snelheid, de kwaliteit en de capaciteit op de Stunijnlijn. En zien we ook de kansen dat we daarmee als Nieuwegein meer directe en snelle verbindingen krijgen met meer, bijvoorbeeld met meer economische kerngebieden in de regio, zodat mensen die in Nieuwegein werken daar naartoe kunnen en andersom. We zien ook kansen die het biedt voor de A12-zone. Heel belangrijk dat we niet nu maatregelen gaan doen die in dat gebied lopen, maar waarop je vervolgens de doorontwikkeling van de A12-zone zelf niet kunt passeren. Natuurlijk gaat het wel ook iets betekenen voor de inpassing op Nieuwegeins grondgebied. En moeten we daar natuurlijk nog wel goed in gesprek dat ook onze belangen daar goed worden geborgd. Tegelijkertijd loopt er ook een meertonderzoek. Dus de meertverkenning is al vrij concreet op de maatregelen. Het meertonderzoek gaat over verstedelijking in relatie tot mobiliteit en leefbaarheid op de langere termijn. Dan hebben we het over 2040. Daar zijn we 2 jaar geleden mee gestart. En dat moet in het najaar van dit jaar moet dat tot een besluit leiden. Vorig jaar hebben we met elkaar 7 inzichten vastgesteld. En eigenlijk was inzicht 1 al dat de bereikbaarheid in onze regio sowieso in 2030 al zo enorm onder druk staat dat we daar met elkaar iets aan moeten doen. Dus de partijen vinden elkaar inmiddels wel op dat inzicht en op de urgentie. We hebben nu een verstedelijkingsperspectief liggen, dat heet Utrecht Nabij. En er worden ontwikkelpaden opgesteld op dit moment. En die liggen dan in november voor in het bestuurlijk overleg. En worden daarna uitgewerkt weer verder in bijvoorbeeld deelgebieden en knooppunten waarop kan worden ingezet. Utrecht Nabij betekent eigenlijk dat we benutten waar de nabijheid goed georganiseerd is. Dus dat betekent bestaande OV-knopen die een goede verbinding hebben, die gaan we ook goed benutten. Bijvoorbeeld voor extra verstedelijking. Het geeft ook een opgave om de gebieden waar bijvoorbeeld in afstand wel nabijheid is, maar in tijd nog niet, om daar juist ook die snelle bereikbaarheid te verbeteren. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de Nieuwegeinse OV-bereikbaarheid, maar dan kun je ook denken aan bijvoorbeeld de bereikbaarheid van landschappen om de stad heen. Ja, hij mag verder. Dat wordt uitgewerkt in verschillende principes. En nou ja, die nabijheidsopgave die komt daar dus met name weer in terug. Het gaat heel veel over het stedelijk gebied van Utrecht. Dat is het gebied waar ook de meeste verstedelijking plaats gaat vinden. Maar waar dus ook de opgaven liggen om het landschap beter bereikbaar te maken. En waar we toe moeten werken naar meer hoofdstedelijke knooppunten om de verschillende opgaven op het gebied van wonen en werken beter met elkaar te verbinden. Ja, mag verder. Dan gaan we even kort in op de A12-zone. Wellicht voor sommigen onder u nog bekend het perspectief A12 Centraal. In 2011 is vastgesteld. Op basis daarvan is ook in 2013 een handelingsperspectief vastgesteld. En dat is bijvoorbeeld de onderlegger voor de huidige contracten, de tijdelijke contracten in de Galen-Koppersdam geweest. Maar de afgelopen tijd hebben de gemeenten en ook de provincie tegen elkaar wel gezegd van nou, we moeten dat toch weer even gaan herijken, kijken of dat nog steeds dat is wat we willen volgen en de toekomst voor de A12-zone die we voor ogen hebben. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Er worden ontwikkelbeelden opgesteld. Kansenkaarten zijn er zijn kansen in beeld gebracht voor het gebied. Ja, maar even verder. Wat ook wel interessant daarbij is, dat hoor je eigenlijk nog bij de vorige, maar het maakt niet uit, dat het Rijk enkele weken geleden bij het vaststellen van de NOVI ook heeft aangegeven dat zij dit een heel interessant gebied vinden, hier grote kansen zien en zich daar ook meer tegenaan willen gaan bemoeien. Oftewel, ze gaan meer regie voeren en daar focus op leggen. Dat is een van de 14 gebieden die ze daarvoor in heel Nederland hebben aangewezen en de verwachting is dat ze daar richting de verkiezing of in de kabinetsformatie die 14 gebieden daar ook een belangrijke rol in gaan krijgen. Dat zou kunnen zijn in relatie tot een groeifonds, maar ook los daarvan verwachten ze dat die 14 gebieden ook in het rijksbeleid een rol gaan vervullen. Zelf hebben we natuurlijk ook bestaand beleid op de A12-zone. Er kwamen er net al een paar langs. Hè. Bijvoorbeeld het parklandschap Laaggraven-Oost, maar ook de position paper voor de Liesbos. En u heeft natuurlijk als raad ons in februari richtinggevende uitspraken meegegeven voor de omgevingsvisie die wij in onze omgevingsvisie verwerken. Ja, hij mag door. Waar ik net al een beetje naartoe werkte, die A12-zone die komt dus in steeds meer trajecten naar boven drijven als een belangrijke ontwikkelzone. En afhankelijk van welke partij de pen vasthoudt, is dat een bredere of een smallere A12-zone. En is die dichter bebouwd of dunner bebouwd. En met elkaar moeten we daar de komende periode wel echt toe gaan werken richting een planvormingsfase om de beelden op elkaar af te stemmen, om de juiste bereikbaarheidsoplossingen daarbij te gaan vinden, met elkaar te gaan verkennen welk deelgebied zich leent voor welke functies en ook voor welke dichtheden. En de Nieuwegeinse inzet is daarbij dus, zoals Hans net ook al aangaf, dat wij wel altijd die A12-zone in het brede perspectief willen beschouwen, zodat we ook de juiste deelgebieden de juiste functie gaan krijgen in dat totaalplaatje. En we moeten natuurlijk ook wel zorgen dat in al dit geweld van REP en MEERT en POVI en nu ook de nationale omgevingsvisie, dat onze Nieuwegeinse belangen daar niet in ondersneeuwen. Dus dat zal ook voor Nieuwegein betekenen dat wij hier de komende periode meer inzet op nodig hebben. Ja, dat was hem wel, denk ik. Ja, dat was wat ik jullie mee wilde geven over de REP, MEERT en A12.
Oké.
Ik ben benieuwd of jullie daar vragen over hebben.
Ik zie er in ieder geval eentje staan. Dank u wel, mevrouw Barré, voor deze presentatie. Meneer Kwant. Meneer Kwant is van D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik had een vraag aan mevrouw Barré. Ze had het over de schaalsprong en toen hield het een beetje op bij de A12. Maar ik ben toch wel heel benieuwd wat er dan in Nieuwegein-Zuid en als ik nu hoor wat er in IJsselstein aan uitbreidingsplannen ligt. Hoe dat deel er meegenomen wordt, want dat heb ik u niet horen zeggen.
Nee, Nieuwegein-Zuid, daar zijn ook nog niet heel veel beelden over. De A12-zone is wel echt de grootste regionale ontwikkeling daarin. IJsselstein heeft natuurlijk wel ambities om ook aan de zuidkant van IJsselstein uit te gaan breiden. En dat is wel een van de locaties die ook in de REP-contour is opgenomen als potentiële ontwikkellocatie. Nou, voor een deel is dat ook een kun je IJsselstein zien als we hebben natuurlijk daar ook de Sunai-lijn lopen. Als we die versnellen, dan zijn er ook vanuit IJsselstein meer OV-mogelijkheden. Maar tegelijkertijd heeft IJsselstein, dat is natuurlijk wel ook voor een deel uitbreiding. En zit het daarmee op een lager treetje in de verstedelijkingsladder dan bijvoorbeeld de binnenstedelijke gebieden die we op de kaart hebben staan. Dus die afwegingen, die zullen richting dat integraal ruimteperspectief allemaal gemaakt gaan worden. En ook de provincie zal daar wat van gaan vinden.
Meneer Kwantus, ik ga even door naar anderen, want ik kijk op de tijd. En ik moet om 9:15 klaar zijn. En er zijn eerst nog twee anderen. Als er nog tijd over is, kom ik nog even bij u terug. Maar ik ga nu eerst naar meneer Snoeren van de VVD. Meneer Snoeren.
Ja, dankjewel voorzitter. Ben ik te horen?
Ja hoor.
Oké, dat is fijn. De vorige keer lukte het niet. We hebben natuurlijk straks gaan die gesprekken plaatsvinden met het Rijk over de Meert. En zoals wij straks ook in onze zienswijze gaan opnemen over dat andere verhaal over die over Rijnenburg, is het natuurlijk wel belangrijk dat dat ook ergens op de agenda staat. Want anders gaat het niet meegenomen worden in een gesprek met de Meert. Dus de vraag is, hoe kunnen we dat eventueel nog toch op een of andere manier meekrijgen in die gesprekken van de Meert?
Mevrouw Baree.
Ja. Ja, dat is bijna een politieke vraag, hè? Hans, wil jij daar een antwoord op geven?
Dat heeft u wel gelijk. Wethouder, ja.
Ja, ik kan daar, hoe zal ik daar nou eens een goed antwoord op geven? Ik heb zo net in het vorige blokje iets gezegd over dat we stapje voor stapje toewerken naar een consensus waarbij in ieder geval in het gebiedsontwerp, dat is nog niet de gebiedsontwikkeling, maar wel in het gebiedsontwerp, de A12-zone inclusief Rijnenburg willen beschouwen. Tegelijkertijd zie je rondom Bunnik-Zuid en Houten-Noord een aantal ambities om daar te verdichten. En als je iets verder naar het westen gaat, dan beweegt er rondom Woerden ook nog wel wat. Dus ik zie een steeds sterker worden de logica ook voor het Rijk om de A12 in de breedte te bekijken. En als je die in de breedte bekijkt, dan rij je bijna automatisch door Rijnenburg heen.
Ja, ik kan er nog wel één aanvulling op geven. Dat is dat in de Meertbesluiten die er worden voorbereid, wordt er ook gekeken naar Utrecht-Zuid in de breedte. Dus daar wordt wel het brede perspectief meegenomen, ook omdat ze daar bijvoorbeeld kansen zien om de A12 zelf als snelweg te ontlasten met bijvoorbeeld een bypass. Wat overigens voor Nieuwegein natuurlijk ook weer allerlei consequenties heeft.
Ik hoor het al, de oplossing ligt in het zo breed mogelijk maken van de A12. Dan nemen we alles mee. Ja, meneer Jean van Lokale Vernieuwing. U heeft ook nog een vraag, meneer Jean.
Ja, dank u wel.
Ja, ik had even een korte vraag. Wanneer kunnen wij als raad het integraal ruimtelijk perspectief verwachten?
Ja, we verwachten dat zo'n beetje vlak voor de zomer 2021 zal zijn, juni.
Oké, dank u wel.
En dan ga ik eigenlijk naar de laatste vraag, want anders lopen we uit de tijd. Mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter. Ik had helemaal geen vraag aan de presentator.
Oh, oké.
Het is me allemaal heel duidelijk. Continu pop-ups van de parallele vergadering. Dat is heel storend. Dus ik vroeg eigenlijk hoe ik dat uit kon zetten.
Dus je heeft verder geen vraag meer over dit onderwerp. Nee, oké, dank u wel. Nou, dan ga ik toch nog even terug naar meneer Kwantus, want die had een vraag. Dan mag u de allerlaatste vraag stellen, meneer Kwantus.
Nou, inmiddels is mijn vraag al beantwoord, dus de vraag vervalt.
Prima, dank u wel. Dan sluit ik ook dit onderdeel af, want we hadden gezegd dat we de wethouder nog even de gelegenheid zouden geven om het laatste woord te hebben. Niet over dit onderwerp, maar van deze sessie. Mevrouw Baree, in ieder geval bedankt voor het geven van de presentatie en de beantwoording. En dan geef ik nu graag het woord aan de wethouder voor de afrondende uitspraken.
Ja, dank. We hebben geprobeerd vanavond eigenlijk op alles wat er in de regio en in de provincie gebeurt u bij te praten en daar ook het gesprek over te voeren. Je merkt dan toch wel weer dat 5 kwartier kort is als je ziet wat er allemaal gebeurt. En tegelijkertijd hoop ik dat we ook hebben kunnen overbrengen dat al die verschillende processen, of het nou MERT heet of COVI heet of UNET heet of REP heet, of dat die steeds meer hetzelfde toekomstbeeld aan het schetsen zijn. En we merken echt dat daar waar we een paar jaar geleden als regio Utrecht in Den Haag niet zo gezien werden, en als we al gezien werden, werden we gezien als een regio waar mensen het nooit met elkaar eens zijn. We echt ons imago aan het verbeteren zijn. Dat merken we aan de aandacht die vanuit bijvoorbeeld het ministerie van BZK voor die Utrecht-Zuid-opgave nu gegeven wordt. Wat dat betreft denk ik dat we echt onszelf goed aan het positioneren zijn om ook voor Nieuwegein in de komende jaren besluiten te ontlokken waar de bereikbaarheid van de stad enorm op vooruit gaat. Zonder dat we uit het oog verliezen dat in al dat verstedelijkingsgeweld groen, recreatie, verduurzaming ook een goede plek moet krijgen. Sterker nog, we hebben de groen-blauwe structuur in het verstedelijkingsperspectief als fundamenten waarbinnen de verstedelijking gezocht moet worden geformuleerd. En ook daar is in de afgelopen maanden echt een brede consensus over ontstaan. Tot slot, ik hoef nu geen reacties te hebben. Dit is een poging om u op deze manier bij te praten en het gesprek te voeren. En op enig moment hoor ik ook graag of dit de goede manier is. Hoe het in de tijd zit, is het te kort, is het te lang, is hier vaker behoefte aan. Dan kunnen we daar allemaal voordeel weer mee doen.
Oké. Dank u wel, wethouder. Ik wil u ook bedanken voor de voorbereiding van deze avond met uw ambtelijke staf en de mooie presentaties die erbij gegeven zijn. En ik wil alle deelnemers aan de vergadering ook bedanken voor hun vragen en voor het efficiënt meewerken met deze vergadering. Ik kijk op de klok. Het is 9:15 en dat is ook het tijdstip waarop we dit deel van de sessie zouden afronden. Dus wij gaan deze vergadering voor 5 minuten schorsen. En daarna gaan wij over met een intermezzo waarover gesproken wordt over 50 jaar Nieuwegein. Dus ik schors deze vergadering nu voor 5 minuten en dan zie ik u over 5 minuten weer terug. Dank u wel. Goedenavond. Wij hervatten deze vergadering weer. We hebben daar straks het eerste deel gehad over verschillende regionale en ruimtelijke ontwikkelingen. We hebben nu het tweede deel van de avond, dat is het zogenaamde intermezzo. En als onderwerp voor het intermezzo hebben wij nu het thema 50 jaar Nieuwegein. Er is een werkgroep uit de gemeenteraad ook bezig met dit onderwerp. En de heer Dijkstra van die werkgroep heeft een korte presentatie in elkaar gezet. Die presentatie kunt u ook in de IBAPS vinden. Dat is het informatiesysteem van de gemeenteraad. Maar ik wil graag eerst meneer Dijkstra het woord geven om even een toelichting te geven. Meneer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. Volgend jaar zijn we jarig en dan worden we 50 jaar. En enkele maanden geleden werd ons als raad gevraagd: hoe willen we dat vieren? Anne, Raya en ik en later ook Geert zijn toen bij elkaar gekomen en hebben nagedacht over hoe we dit zouden willen vieren. Want niet alleen onze stad is jarig, maar ook onze gemeenteraad is dan 50 jaar. En wat zou nou mooi zijn om samen als raad iets te geven aan de andere jarigen, dat is in dit geval de stad. Dus hebben we eigenlijk twee dingen bedacht. Het eerste is, zouden wij niet als gemeenteraad een mooi cadeau kunnen geven aan de stad? Want wie jariger is, hoort natuurlijk een mooi cadeau te krijgen. En wat is er nou mooier om zo'n cadeau te geven? Dan is dan de vraag van, wat ga je dan geven aan zo'n stad? En een aantal dingen zijn er revue gepasseerd. En moet het nou iets groots en opvallends zijn, zoals Amsterdam destijds heeft gegeven aan onze koningin Wilhelmina? Nou, dat viel al snel af. Moet er dan iets heel groots en opvallends zijn, zoals destijds in Dordrecht is gedaan? Dus een groot beeld van Hanneke van Dordrecht. Nou, dat is denk ik voor onze stad in deze tijd ook veel te groot. Dus kwamen we eigenlijk bij een ander idee uit. Ook om een mooie lijn te trekken naar city marketing, waar we met z'n allen mee bezig zijn. Dat is een route langs de parel van onze stad. Dat kan wandelend of dat kan fietsend. En dat moet analoog gedaan worden en duurzaam. Waarom analoog? Omdat er al een soort elektronische route is langs bepaalde delen van Nieuwegein. Dat is zeer beperkt. En dit moet eigenlijk voor iedereen beschikbaar zijn. Jong of oud, wel of geen app, iedereen moet hier aan mee kunnen doen. En het moet ook duurzaam zijn. Duurzaam qua materiaal en ook het moet lang meegaan. We hebben namelijk heel veel mooie historische plekken in Nieuwegein. De Hollandse Waterlinie, daar liggen we aan. We hebben ook nog veel bijzondere plekken. En we hebben heel veel cultureel erfgoed. En dat kan allemaal mooi hand in hand gaan als we zo'n mooie route van de stad willen maken. Voor iedere inwoner, maar natuurlijk ook voor mensen buiten onze stad die onze stad willen leren kennen. En hoe ziet het er dan een beetje uit? Nou, ik heb hier wat voorbeeld gemaakt van mooie borden die gebruikt zouden kunnen worden bij wijken, bij straten, bij gebouwen, bij mooie architectuur. Waar iets staat over het gebouw of de plek waar de bezoeker is op dat moment. Dat kan uiteraard ook gecombineerd met een mooi boek. Maar het mooiste is dat je loopt en op bepaalde plekken gewoon iets kunt lezen over de plek waar je op dat moment bent. Dat was het eerste idee, een cadeau aan de stad. En het tweede idee was, als je zelf jarig bent, dan wil je eigenlijk ook iets met jezelf doen. En hoe ga je nou jezelf als jarige, wat ga je daarmee doen? Het kwam op het idee om een raadsvergadering in oude stijl te doen. Hier twee foto's van de laatste raadsvergadering in het raadhuis van Vreeswijk in 1971. En rechts een foto van de Jutphaanse gemeentehuis waar de laatste raadsvergadering plaatsvond. Nou, je ziet hier allerlei mannen. Ik zie geen vrouwen, dus dat moeten we vooral niet overdoen. We moeten vooral met mannen en vrouwen dit gaan doen. Maar het leek ons nou juist leuk om dat in die stijl te doen. Er zijn nog heel veel vragen. Waar moet je dat doen? Want deze plekken die zullen op dit moment lastig zijn. We moeten wel of niet in coronatijd. Alle soort zaken zouden de revue moeten passeren. En hebben nog verdere uitwerking nodig. Maar in de basis zouden deze twee ideeën verder ontwikkeld moeten worden. Nou, dat kunnen we niet met ons vieren. En daarom oproep aan jullie. vinden dit leuke ideeën en wie vindt het leuk om bij ons aan te sluiten om bij één van de twee ideeën verder door te denken of bij allebei. Denk daar rustig over na. Zeg eens, nou, lijkt me leuk om daar eens iets mee te doen. Meld ze dan maar bij Bertine of bij mij, Rija, Geert en Anne. Dat was mijn presentatie.
Dank u wel, meneer Dijkstra. Heel leuk dat de werkgroep uiteraard hier al actief mee bezig is. En u heeft in ieder geval al leuke ideeën op papier gezet. Dus daar dank ik u voor. Ik zie dat er één vraag is binnengekomen. Meneer Van de Heuvel van de Socialistische Partij, die heeft een vraag.
Nou, dat was een klein beetje een grapje over die,
die
vergadering van destijds. Of dat hij wel corona-proof was, zal zijn als we weer zo dicht op elkaar gaan zitten. Maar ja, nou, ik vind het eerste idee vooral heel erg origineel en verrassend. Dus dank daarvoor.
Dank u wel. Meneer Hak van het CDA, u heeft ook een vraag.
Ja, voorzitter, goedenavond. Dank u wel. Complimenten aan de groep tot op heden met originele ideeën waarmee jullie nu komen. Ik heb een vraag over het eerste idee over het boek wat collega Dijkstra aanhaalde. Hebben wij ook zelf een budget daarvoor om dat te gebruiken?
Goede vraag. We zijn nu nog bezig aan het analyseren hoe dat er uitgewerkt moet worden. Op wat voor manier. En daar zullen we een begroting voor moeten maken. Ja, en dan is er de vraag van wat het budget past daarbij. Ik kan die vraag op dit moment niet beantwoorden.
Okay, dank u wel. Mevrouw Veenstra van GroenLinks heeft ook een vraag.
Ja, goedenavond. Ook vanuit mij complimenten voor de originaliteit en het leuke meedenken. Vooral het eerste idee vind ik erg aansprekend. Ik heb een vraag over het tweede idee, want ik begreep een beetje dat ook bedoeld was als cadeau aan onszelf, als gemeenteraad. Maar wat zou ons dat dan opleveren? Waar zit, zeg maar...
Goede vraag.
Dankjewel.
Het idee daarachter was, als we op dit moment een raadsvergadering doen, dan is het aantal mensen wat, even uitgaan van voor de coronatijd, aanwezig was bij ons, is vrij beperkt. En als we dit nou op een leuke, ludieke manier gaan aankleden, dan zou je ook kunnen doen met een optocht erbij. Dus allemaal in die kleding van destijds naar een bepaalde locatie toe. En dan kun je gaan praten over, ja, moet het dan over een echt serieus onderwerp gaan, of gaat het meer om het theater eromheen, zeg maar. Dan krijg je ook wat meer aandacht voor het instituut gemeenteraad aan zich. En dat is natuurlijk een heel mooi oploopje naar een jaar later, waar weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dus dat is eigenlijk het idee erachter van hoe kunnen we nou zelf onszelf wat leuker, wat aantrekkelijker maken, wat iets dichter bij de burger. En vanuit die gedachte hebben we dat tweede idee bedacht. En dat kan natuurlijk nog verder uitgewerkt worden, allemaal nog om dat doel verder te bereiken.
Ja, dank u wel. Dat is zeer verhelderend voor mij. Dus leuk. Zo kan ik er ook heb ik er een beter beeld bij. Dank u wel. Ja.
Dank u wel. En meneer Quantus van D66, u had ook nog een vraag.
Het eerste voorstel lijkt me een prima idee. Maar omdat we in 2021 leven, denk ik dat we zeker een app zouden moeten toevoegen. Want zonder app tegenwoordig ergens langslopen is bijna ondoenlijk. Dus ik zou suggereren... Om daar toch ook eventjes aan te denken als wij de plannen verder gaan uitwerken. En het tweede is eigenlijk, we moeten denk ik oppassen dat wij tussen aanhalingstekens niet een hoog cultureel gehalte in ons feest gaan stoppen. Oftewel, dat we toch wel iets meer mensen moeten meenemen als we iets van de gemeente vinden. Ik bedoel, het zal niet eenvoudig zijn. Een boekenmarkt, een braderie, gecombineerd om ook de gewone, tussen haakjes, Nieuwegeinen mee te nemen in 50 jaar Nieuwegein.
Ja, omdat we de laatste te beginnen, dus dat klopt inderdaad. Er zijn heel veel ideeën. Dit zijn maar twee ideeën die van ons zijn gekomen. Nou zijn er ook onze inwoners gevraagd van wat voor ideeën zijn er. De organisatie, heb ik begrepen, die heeft gesproken met heel veel inwoners die allerlei ideeën hebben. Er zijn mensen aan elkaar gekoppeld. Onder andere braderieën, markten, alles dingen zijn er allemaal onderdeel van. Oud-Hollandse spelletjes, noem maar op. Dus eigenlijk voor iedereen is er wat wils. Dit ging even specifiek over wat wij als gemeenteraad zouden willen. Dus dat staat los van alle andere ideeën die natuurlijk ook nog gaan komen. Die eerste vraag die u stelde, dat ging over, moet er een app bij? Binnen met u eens. Maar wat ik al in heel kort aangaf, er is al een vorm van een app, dat heet de Easy App. Als je dan langs het delen van Nieuwegein fietst, dan gaat hij automatisch spelen. En daar wordt nu ook onderzoek naar gedaan van kunnen we daar een synergie van maken. Want het moet inderdaad een verhaal worden. Maar als je het alleen maar doet digitaal, dan is het voor een ander deel van de bevolking weer niet bereikbaar. Dus vandaar dat ik ook duidelijk heb gezegd, het moet ook analoog kunnen. Het moet duurzaam zijn. En uiteraard ook in combinatie met een app, want op een paar van hun bordjes, maar ik kan me voorstellen dat je dat niet gezien hebt, want dat ging vrij snel, stonden ook QR-codes op. Dus op die manier zou je dat verder ook kunnen invullen.
Ja, helemaal eens. Dank u.
Dank u wel. Ik zie verder geen vragen meer. Meneer Dijkstra, u vroeg nog of u extra krachten erbij kon gebruiken. Of er nog meer gemeenteraadsleden zich willen aanmelden. Nou, ik kan die oproep natuurlijk van harte ondersteunen. Hoeveel zoekt u er nog? 4, 8, 12?
Nou, we zijn nu met 4 man. Als we er nog 4 mensen bij zouden krijgen, dan zouden we enorm geholpen zijn.
8, ja. Ja. Oké, heel goed. Ja, fijn. Nou, ik hoop dat uw oproep op vruchtbare bodem valt en dat u binnenkort 4 nieuwe leden erbij kunt verwachten.
Ja. En, hartstikke bedankt.
Ja, oké. En nou, we wensen de werkgroep nog heel veel succes en we zien u graag nog een keer in de volgende intermezzo zo weer terug om ons weer bij te praten daarover. Ja. Oké, dank u wel. Dan sluit ik het intermezzo af en dank ik ook de werkgroep voor hun inbreng en de gemeenteraadsleden voor hun vragen die ze gesteld hebben en hun betrokkenheid erbij. Ik schors deze vergadering weer, dan gaan we daarna over naar het derde deel van de vergadering en dat is de rondvraag. En daar beginnen we weer mee om 9:50. Dus de vergadering wordt nu geschorst tot 9:50. Goedenavond, beste aanwezigen en kijkers. We gaan beginnen met het derde deel van deze informatiesessie. We hebben twee delen gehad. De eerste ging over de ruimtelijke inzichten. In het tweede deel hebben we even stilgestaan bij Nieuwegein 50 jaar, wat wij volgend jaar op 1 juli hopen te vieren. En nu het derde deel van deze informatieve avond, en dat is de rondvraag. Er zijn door twee partijen rondvragen ingediend. Dat is door de CDA-fractie en door de D66-fractie. De eerste melding was van de CDA-fractie. En dat is gedaan door de heer Hak. En hij heeft vragen gesteld, hij gaat vragen stellen, moet ik zeggen, over de voetgangersoversteekplaats bij het Meanderpark en de Plettenburgerbaan. Meneer Hak, aan u is het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat klopt. Op 10 juni, jongstleden, heeft mijn fractie artikel 42 vragen gesteld over de voetgangersoversteekplaats Meanderpark Plettenburgerbaan. De eerste bewoners van het Meanderpark waren toen in aantocht. Op 8 juli daarna heeft het college het volgende geantwoord in het kort. Er worden attentieborden bijgeplaatst. Ten tweede, de verkeerslichtenregeling wordt aangepast. Ten derde, op de kruising zal de maximumsnelheid worden verlaagd van 70 naar 50 km per uur. Dat alles zou gebeuren in week 27 van dit jaar. En er zouden nog andere maatregelen verder worden uitgewerkt. En vervolgens geeft het college aan voor wat betreft de realisatie van een ongelijkvloerse oplossing, wat we ook wel eens een tunneltje noemen, dat er nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. Ik heb erover nu de volgende vragen. Inmiddels is het week 41. De appartementen in het Meanderpark worden door steeds meer mensen betrokken. U kunt ervan uitgaan dat er meer aanbod van voetgangersverkeer op deze kruising is. Mijn eerste vraag is: wij hebben niet kunnen constateren dat de attentieborden geplaatst zijn. Waarom zijn deze attentieborden dan nog niet geplaatst? En wanneer kunt u toezeggen dat dit dan wel gebeurt? De tweede is: we hebben ook niet kunnen constateren dat op of net voor de kruising het snelverkeer dat ofwel uit Utrecht komt ofwel uit Nieuwegein Centrum, dat de snelheid is teruggebracht van 70 naar 50 km per uur. Waarom is dat dan nog niet gebeurd? En kunt u aangeven wanneer dit wel gebeurt? De derde vraag die we hebben is: ook hebt u aangegeven dat de verkeerslichtenregeling aangepast wordt. Kunt u aangeven wanneer dit dan gebeurt? En de vierde en laatste vraag is: kunt u inmiddels wel aangeven of, en zo ja wanneer, nieuwe ontwikkelingen te melden zijn voor wat betreft de mogelijkheden van een ongelijkvloerse oplossing, tunneltje, voor deze kruising? Tot even zover, voorzitter.
Ja, dank u wel, meneer Hak. Duidelijke vragen. Ik heb begrepen dat dit de portefeuille van mevrouw Echengoor is, maar die zit in de parallele sessie in de raadzaal. Dus ik weet niet precies welk college die vraag gaat beantwoorden, maar ik zie de heer Adriani oplichten. Ja. Meneer Adriani, aan u het woord.
Ik ga mijn best doen, voorzitter. Dank voor de vraag aan de heer Hak. We hebben het vaker over deze kruising gehad. Ik kan u melden dat de attentieborden wel geplaatst zijn. Ik kijk op dit moment naar een foto daarvan in mijn e-mailsysteem. Het zijn van die blauwe borden die aangeven dat als je afslaand verkeer hebt, dat je dan extra moet opletten voor langzaam verkeer wat je gaat kruisen. Dus die zijn er. Voor het verlagen van de maximumsnelheid hebben we contact gezocht, zoals heel gebruikelijk, met de verkeerspolitie voor advies. En de verkeerspolitie heeft negatief geadviseerd op die oplossing. Omdat zij van mening zijn dat de VRI die er is al voldoende veiligheid biedt. En dat 50 of 70 rijden daar geen verschil in gaat maken. Dus om die reden hebben we die maatregel niet doorgevoerd. Vervolgens zijn we met die VRI's aan de gang gegaan om te kijken of we die nog beter kunnen reguleren. De detectielussen in de weg aangepast. En wat we zien is dat met deze uitvoering van de VRI's eigenlijk onvoldoende soelaas biedt. Omdat het overdag eigenlijk te druk is om op die manier te reguleren en 's avonds en 's nachts weer te rustig. Overigens, 's avonds en 's nachts staan de VRI's standaard op rood. En komen ze alleen maar op groen op het moment dat er een auto aankomt. En dan moet die sowieso al afremmen. Dus verfijndere afstemming, daar zullen we helaas toch op moeten wachten tot de een definitieve vervanging van deze VRI's die voor 2023 gepland staan. Dat weet u.
Zijn er inmiddels nieuwe ontwikkelingen te melden over het tunneltje? Het antwoord daarop is nee, er zijn ook op dit moment nog geen nieuwe ontwikkelingen over het tunneltje te melden.
Dank u wel. Hak, bent u tevreden of heeft u daar nog aanvullende vragen op?
Ja, ik zit even te twijfelen, voorzitter. Ik begrijp wat wethouder Adriani zegt. Ik begrijp ook dat er misschien nog niet helemaal een echt duidelijk proces bestaat om dit als raadslid ook goed te kunnen volgen. Als je dit antwoord op artikel 42 vragen krijgt, dat het dan net iets anders uitwerkt dan dat je denkt. Het antwoord van wethouder Adriani over het advies van de verkeerspolitie, dat zal wellicht zo zijn. Ik had zelf, vond het niet opvallend dat die attentie worden geplaatst waren, maar ik ga het zelf nog een keer bekijken. Tot slot. Ik hoop dat het afdoende is, wethouder. Nogmaals, ik zie nu ook als je langs het Meanderpark rijdt, dat er weinig of geen bijna onbewoonde appartementen meer zijn. Dus die druk op die kruising zal groter worden voor mensen die lopend de andere kant op willen of richting de stad. U zegt ja, er zijn geen ontwikkelingen verder op het gebied van, en dat zal waarschijnlijk in een overleg met de provincie ook moeten plaatsvinden, op het gebied van een ongelijkvloerse mogelijkheid daar ter plekke. Heeft u een idee wanneer zich daar een eerste mogelijkheid wel aandient?
Ik weet dat niet heel precies. Wat ik weet is dat de mogelijkheid om bij de provincie claims te leggen op cofinanciering voor fietsinvesteringen, dat dat een jaarschijver gaat. Maar hoe die cyclus precies loopt, dat, daarover vraagt u mij als niet-portefeuillehouder net precies in. Maar wat ik wil doen is collega Echtgehoor vragen of ze daar nog een keer gewoon wat nadere toelichting richting u op wil geven.
Dank u wel. Dan zie ik dat mevrouw Veenstra over dit onderwerp nog een vraag heeft. Mevrouw Veenstra van GroenLinks.
Ja, dank u wel. Dank u wel. Vraag die ik daarover heb, want dat begreep ik niet helemaal wat u zojuist vertelde over dat de VRI's, dat het qua VRI's niet uitmaakt of de snelheid van 70 of 50 wordt. Nou krijgen wij ook veel vragen van de omwonenden van het Meanderpark en ook bewoners van het Meanderpark, met name over die snelheid. Dus misschien kunt u me dat nog even uitleggen wat nou precies dan het verschil is. Waarom het zeg maar vanwege eigenlijk de VRI's niet kan om de snelheid dan omlaag te brengen. Die opmerking begreep ik niet helemaal.
Wethouder.
Ga ik dat nog een keer proberen. Wat de verkeerspolitie heeft gezegd in zijn advies is dat omdat er VRI's staan, de snelheid op de weg zelf eigenlijk geen invloed heeft op de veiligheid van die kruising. Op het moment dat de stoplichten voor de voetganger op groen staan, staan ze voor de auto op rood en dan staat die auto dus stil. Dat is eigenlijk bottom line wat de verkeerspolitie daarover gezegd heeft.
Oké, dank u wel. Ja, als u nog meer vragen heeft, mevrouw Veenstra, dan zult u dat op een andere manier moeten doen. Want de rondvraag is inderdaad even voor bilateraal één keer heen en weer. Dank u wel voor de beantwoording, wethouder Adriani, over dit onderwerp. En dat sluit ik ook de vragen van het CDA mee af. Dan is de tweede partij die vragen gesteld had, dat was D66. De heer Verhoeven heeft over twee onderwerpen vragen. En meneer Verhoeven, ik stel voor dat we eerst het eerste onderwerp pakken. Dat gaat over benamingen van bushaltes. Meneer Verhoeven.
Ik kan mij volledig vinden in uw voorstel, voorzitter. Sinds kort heeft ook Nieuwegein mooie vernieuwde bushaltes met een groen dak, waardoor we ook veel groene havenaard hebben toegevoegd in onze stad. En de afgelopen week is door een aantal inwoners opgemerkt dat bijvoorbeeld halte Leusterschans opeens de Plettenburgse Brug is gaan heten. En dat de halte Binnenwal opeens de Meerwal is gaan heten. Daar heeft de fractie van D66 in ieder geval de volgende vragen. Hoe kan dat? Hoeveel haltes hebben nu daadwerkelijk een verkeerde naam gekregen? Zijn dit de enige twee of zijn er mogelijk meer? Hoe snel wordt het opgelost? En wie gaat opdraaien voor de kosten voor deze vervanging?
Ja, dank u wel. Is weer wethouder Adriani? Of?
Ik ben van het vervoer vanavond, voorzitter.
U bent breed inzetbaar. Ja.
Klopt, er zijn 90 API's vervangen. Groot project. En bij grote projecten worden fouten gemaakt. Schoonheidsfoutjes, zegt mijn annotatie. En dat is ook in dit geval zo. Die namen hadden gewoon gelijk moeten blijven. Met een handjevol abris is dat fout gegaan. Dat wordt op dit moment hersteld. Kan niet allemaal rechtstreeks. Een aantal gevallen hebben daar Qubits voor nodig. Dus dat hebben we niet 100% in eigen hand, maar zo snel mogelijk. En voor zover ik het nu kan overzien, gaat dat niet voor rekening van de gemeente.
Oké, dank u wel. Ik zie geen andere vragen over dit onderwerp meer. Dus meneer Verhoeven, u mag overgaan naar uw andere onderwerp. Over de verkiezingen.
Ook dat voorstel kan ik helemaal volgen, meneer de voorzitter. Over 6 maanden inderdaad, op 17 maart 2021, vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. En om de opkomst bij deze verkiezingen zo hoog mogelijk te krijgen, moeten de drempels gewoon zo laag mogelijk zijn. En door corona vraagt dat eigenlijk extra inspanningen. Zo zijn elke verkiezingen vrijwilligers nodig om stembureaus te bemensen en stemmen te tellen. En volgens een schatting van de BZK zal door corona minstens 250 meer vrijwilligers nodig zijn. Bijvoorbeeld omdat vrijwilligers toch niet het stembureau kunnen bemensen omdat ze noodgedwongen thuis moeten blijven. We hebben daarover de volgende vragen. Welke acties worden op dit moment door het college ondernomen om ervoor te zorgen dat tijdens de verkiezingsdag 17 maart 2021 voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn? Wanneer wordt er gestart met de werving van deze nieuwe vrijwilligers en waar kunnen eventuele geïnteresseerden zich nu al melden? Is het college bereid om de komende weken hiervoor extra oproepen te doen en daarmee ook de communicatieuitingen uit te breiden? Dat gaat met name over het werven van de vrijwilligers. Maar daarnaast hebben we ook de vragen of het college kan aangeven hoe men denkt de stemlokale coronaproef in te richten. En of er wordt nagedacht om de stemlokalen ook langer open te stellen, zodat kiezers meer gespreid hun stem kunnen uitbrengen.
Dank u wel. Ik vermoed dat dit de portefeuille van de burgemeester is, meneer Bakhuis.
Dank u wel. Nou, we zagen dat zelf ook aankomen dat het ingewikkeld zal zijn om de verkiezingen op een goede manier te organiseren. En toch gaan we het doen. Er is ook extra geld beschikbaar gesteld door het kabinet, in ons geval bijna 100.000 euro... om extra maatregelen te nemen. Als het gaat over het werven van vrijwilligers, is het zo dat wij deze maand de bekende vrijwilligers die we altijd al hebben aangeschreven hebben, met de vraag of ze beschikbaar zijn in maart volgend jaar. Ons vrijwilligersbestand is best gemiddeld oud. Ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die dat risico niet willen lopen. En nu al aangeven dat ze dat niet kunnen doen. Die inventarisatie willen we eerst doen om dan een zicht te hebben op wat we nodig hebben aan nieuwe vrijwilligers. Vandaag hebben we ook intern een oproep gedaan aan onze medewerkers. Want dat moet je ook wel in achter de hand hebben, vinden wij. Mocht het niet met die vrijwilligers lukken om medewerkers in te zetten op 17 maart. Maar we gaan ook werven voor nieuwe vrijwilligers in. Er start in november een landelijke campagne, daar willen wij bij aansluiten. Ik geef tegelijkertijd aan dat ik niet inga op uw verzoek om dat volgende week al te doen. We willen aansluiten bij de landelijke campagne bij het werven van nieuwe vrijwilligers voor de mensen van de stembureaus. We denken dat dat wel goed gaat komen, ook omdat we onze eigen ambtelijke organisatie achter de hand hebben. Om daar waar gaten niet opgevuld worden met kunnen we worden met vrijwilligers, dat we dat op die manier kunnen doen. Grotere opgave zijn de stemlokalen. Die moeten coronaproof zijn. We hebben inmiddels een knoopje doorgehakt waar nog officieel besluit over moet worden, dat wij het niet zien zitten dat stemlokalen in scholen plaatsvinden. Dan ga je te veel mensen naar scholen halen waar ook al veel kinderen zijn. Dat risico is te groot. Je hebt ruimte nodig om coronaproof stemlokaal te maken. En dan is er eigenlijk maar één oplossing. Dat is dat we de gymnastiekzalen en sporthallen gaan gebruiken. En die zullen dan 1 dag of 2 dagen, want dat moet ook opgebouwd worden, afgebouwd worden, niet beschikbaar zijn voor sport. Daar kunnen we, denken wij, op een coronaproof manier de stembureaus inrichten. Daar hebben we ook geleiders bij nodig om te zorgen dat mensen in ieder geval afstand houden. Betekent ook, en daar moet behoorlijk wat communicatie op ingezet worden, dat de traditionele plekken waar mensen stembureaus verwachten, dat die er waarschijnlijk niet zijn en dat ze op andere plekken zullen zijn. Allemaal om het coronaproof te gaan doen. Dat vergt dus een behoorlijke inspanning. Daar krijgen we die extra middelen ook voor om dat te communiceren. Maar ook om die stembureaus coronaproof in te gaan richten. En daar eventueel ook mensen bij te hebben die de stemmers geleiden naar het stembureau op een manier die coronaproef is. Over langere openstellingstijd, daar heb ik nog geen opvatting over, hebben we nog niet over naar gekeken. Volgen ook wel een beetje wat het Rijk ons aanreikt. Want er wordt ook op nationaal niveau nagedacht natuurlijk over hoe dit op een goede manier kan doen om wat het Rijk ons aanreikt om te kijken hoe we daarmee uit de voeten kunnen. Ik hoop, dus we zijn er druk mee bezig. We hebben daar een stuurgroep en verschillende projectgroepen voor ingericht. Want het vergt dit jaar echt wel veel meer inspanning van de organisatie om de verkiezingen goed te organiseren. En we zitten daar ik zit daar zelf ook bovenop omdat ik voorzitter ben van die stuurgroep. Maar die projectgroepen moeten ook echt het werk doen.
Oké, dank u wel. Meneer Verhoeven, nog aanvullende vragen?
Nee, ik hoor inderdaad dat het een uitgebreid traject is. Ik wens u veel succes met de organisatie ervan. En ik hoop dat heel veel mensen hun stem gaan uitbrengen.
Dat hoop ik ook. En ik merk me minst zorgen over een aantal vrijwilligers de bemensing meer over de locaties en hoe we dat gaan doen.
Ja, ja. Ik denk dat de heer Verhoeven de wens tot succes namens de hele raad heeft uitgesproken. Dus, want het is natuurlijk belangrijk dat dit goed voorbereid wordt en alle succes daarmee. Nou zie ik op mijn scherm dat de heer Jean en de heer Van den Heuvel nog vragen hebben, denk ik over onderwerpen die ik reeds heb afgesloten. Dat waren de vorige onderwerpen van de rondvraag. Het is natuurlijk verleidelijk om die onderwerpen weer te heropenen, maar dat ga ik niet doen. Want ik heb dat deel van de rondvraag afgesloten en ik ga daar niet meer op terug, want het is niet zoiets als een debat. Maar ik zie dat de griffier nog wat typt. Wat is AV? Op dit onderwerp.
Voorzitter, ja. Aanvullende vraag op het laatste onderwerp.
Nou ja, oké, ik zag iets anders over snelheid. Dus ik denk dat gaat over de Plettenburgerbaan. Als het over dit onderwerp is, dan heeft u nu de gelegenheid om een vraag te stellen. Met excuus. Ja.
Geen probleem. Excuus voor de verwarring. Wat in mij even opkwam, met alle zorgvuldigheid die ik hoor bij de burgemeester over hoe dit aangepakt wordt. Is of er ook gedacht is over het verhogen van het aantal stembureaus of het aantal stemhokjes, zodat er meer capaciteit is.
Ja, dank u wel. Burgemeester.
Daar is wel over nagedacht even, maar wij komen niet goed uit locaties waar we dan coronaproevend stembureau kunnen inrichten. Maar je kan er wel meer hebben, maar dan kom je op hele kleine locaties uit. En daar is het vrijwel onmogelijk om coronaproef in te richten. Ik weet dat er landelijk ook nog nagedacht wordt om stembureaus in verzorgingshuizen te doen. Maar dan alleen voor de bewoners daar, niet voor mensen van buiten. Want je snapt heel goed dat mensen dat ze in verzorgingshuizen zitten, niet zitten wachten op een paar honderd mensen die een dag binnenkomen wandelen om te stemmen. Wil je de afstanden die bij corona horen houden, dan heb je gewoon grote locaties nodig. Is onze conclusie geweest. En dat betekent dus dat we naar een andere spreiding van stemlokalen komen. En dat het ook kan zijn dat sommige mensen daar verder voor moeten gaan. Maar er wordt wel nagedacht of we daar nog een oplossing iets voor kunnen bedenken.
Oké, dank u wel. Ik neem aan, meneer de burgemeester, dat u de raad hier nog uitgebreid later over zult informeren. En de samenleving uiteraard ook.
Ik denk dat we de hele stad moeten informeren. Precies, hierover. Ja. En dat krijgt u vanzelf ook te horen.
Ja, dank u wel en nogmaals succes met de voorbereidingen. Dan sluit ik de rondvraag af. En met het afsluiten van de rondvraag sluit ik eigenlijk ook deze informatieve avond af. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en voor uw inbreng. En wens u voor de rest van deze avond nog een hele prettige avond toe. En ik zie u graag de volgende keer weer terug. Hetzij live, hetzij via Teams, hetzij via Facebook of YouTube. Dank u wel en tot ziens.